Boven hoofdstuk 27 van het boek Genesis zou ik willen schrijven niet het familiediner, maar het familiebedrog. Het lijkt me het makkelijkste om het zo te doen dat ik u de vier hoofdpersonen van dit verhaal één voor één met u bekijk. U merkt het wel, we gaan niet vers voor vers steeds door de tekst heen, dat zou ook veel te veel zijn. Het zijn lijnen die we steeds trekken en dat is hier ook zo. Ik presenteer u Isaac en daarna Esau en daarna Jacob en dan Rebecca. Of ik weet de volgorde niet helemaal, maar zo ongeveer. Isaac zegt, ik ben oud. Ja, dat denken mensen wel vaker. Als je het goed uitrekent, dat zal ik u straks voorrekenen. U weet dat ik goed in rekenen ben intussen. Zou hij nog 43 jaar leven? Dat getuigt eigenlijk niet van veel inzicht. Nee, luister, daarom is hij ook blind. Blindheid heeft hier ook een betekenis. Als vandaag iemand blind is, zou ik dat bepaald niet zomaar durven zeggen. Maar in het Bijbelverhaal is dat heel betekenisvol. Hij denkt dat hij oud is, dat hij niet lang meer te leven heeft. En later heeft zijn zoon, die toch 20 jaar weg is geweest, zijn vader weer opnieuw mogen begroeten. En toen heeft hij nog een hele tijd geleefd. Hij is blind. Hij laat zich leiden door natuurlijke begeerten. Zoals Wildbraad en zijn oudste zoon, maar laat zich niet leiden door het zicht van God op de dingen. En daarom is hij niet alleen lichamelijk blind, hij is ook geestelijk blind. Vergelijk weer eens met Mozes, van wie we lezen in Deuteronomium 34. Goed, hij was een beetje jonger, hij was pas 120. Maar we lezen toch van Mozes dat zijn oog niet verduisterd was. Hij had een heldere blik, hij had nog geen bril nodig voor de kleine lettertjes. Isaac, ik heb u al gezegd. Aan het eind van hoofdstuk 26. Het gedrag van zijn zoon maakte hem wel bitter, maar hij had geen kracht om hem te corrigeren. Dat is niet alleen maar een kwestie van slapheid. Er zijn geen mensen op aarde tegenover wie wij zo subjectief staan als onze eigen kinderen. Kom niet aan onze oogappels. En zo is dat hier ook. Hij blijft voor hem, Esau blijft voor hem een zoon naar zijn hart. Ondanks wat de jongen gedaan heeft. Je kunt zeggen dat is mooi, maar hij trekt nog steeds Esau voor boven Jacob. Ik zei straks al, het is een beetje net als met Eli en zijn zonen. Hij keek zijn zonen nooit streng aan. Hij was ook bitter over wat zijn zonen deden. Hij zei, dat is niet goed jongens, dat moeten jullie niet doen. Maar dat is niet de manier om zonen tot de orde te roepen. Wat je je ook afvraagt bij Isaac is, er lijken twee dingen te zijn waar hij helemaal niet van weet. Dat is vreemd. Als hij ze wel zou weten, is het nog vreemder dat hij zich zo gedraagt. Weet hij niet van de profetie in Genesis 25, vers 23, die de Heere aan Rebecca gedaan had? Twee volkeren zijn er in uw schoot. De oudste zal de jongste dienen. Dan had Isaac moeten weten, de zegen hoort naar Jacob te gaan en niet naar Esau. Wist hij ook niet, dat zou ik me nog kunnen voorstellen trouwens, het eerste kan ik me niet voorstellen, het tweede wel, dat hij niet wist dat Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht had, zoals we het gelezen hebben in hoofdstuk 25. Vreemd is dat. Het is een vreemd gezin. Het lijkt wel alsof het vier mensen zijn die alle vier heel sterk langs elkaar heen leven. Want hij mag dan zo gek op Esau zijn, maar dit vitale punt is hem blijkbaar onbekend. Als hij het wel wist, is het nog veel erger dat hij toch deze zoon wil gaan zegenen. En waarom trouwens zoiets belangrijks als het overdragen van de aartsvaderlijke zegen van Abraham naar Isaac, naar Esau zoals hij wil. Waarom dat koppelen aan wildbraad? Dat gaat natuurlijk ook dieper. Dat betekent ook weer het koppelen van het geestelijke aan het natuurlijke. Twee dingen die hier helemaal niet bij elkaar horen. Ondanks dat Isaac is en blijft de drager van de belofte, hij zal straks ware profetieën uitspreken. Als zelfs Biliam ware profetieën kan uitspreken, dan zeker een aartsvader. Dus we zullen dat verschillende keren horen. Driemaal spreekt hij een zegen uit, we zullen ze alle drie vanzelf tegenkomen. Het zijn ware profetieën. Ik stel u de tweede van het viertal voor, Esau. Esau is oneerlijk, zijn vader zegt tegen hem, ga wildbraad halen en ik zal je zegenen. Is Esau dan vergeten dat hij dat eerstgeboorterecht heeft verkocht? Had hij dat niet moeten opbiechten? Ik ben niet meer uw eerstgeborene, dat is mijn broer Jacob. En als later blijkt dat Jacob door bedrog zich de zegen heeft toegeëigend, En Esau zo vreselijk kwaad wordt dat hij zijn broer wel zou willen vermoorden, zou je dan niet aan Esau de vraag moeten stellen die zo mooi doorklinkt in Jona 4. Is uw toren billijkelijk ontstoken? Die Statenvertaling krijg je er toch nooit meer uit, hè? Is uw toren billijkelijk ontstoken, Jona? Maar zo is het hier met Esau ook. Waarom kwaad worden? Je hebt helemaal geen recht op het eerstgeboorterecht. A, vanwege de profetie van de Heere God. En B, omdat je zelf je eerstgeboorterecht hebt verkocht. Nog eens dat woord, Hebreeën 12, vers 16. Hij is ongoddelijk. Andere vertalingen zeggen onheilig, onverschillig. Hij is een mens die wel de zegen wil, maar niet de zegenaar. En denk ik heb u straks gezegd, dat is een wezenlijk kenmerk van de goddeloos. De goddeloos is niet alleen maar de boosdoener die allemaal slechte dingen doet. De goddeloze is ook een nobel mens die onverschillig staat tegenover God. Die wel materiële zegen wil, die wel van... En dat zou ook een hele goede tzaddik, een hele goede rechtvaardige kunnen overkomen, hoor. Dat de zegen erg aantrekkelijk voor hem wordt, maar dat de gever van de zegening op de achtergrond geraakt. En dan is die geen tzaddik meer. Want voor de tzaddik, de rechtvaardige, gaat God altijd boven welke zegen dan ook. En bij de goddeloze is het net andersom. Het is om de zegen te doen, zeer materiële zegen, maar niet om de zegenaar. Mag ik u de derde voorstellen? Rebecca. Zij erkende Gods verkiezing. Zij wist de profetie. Zij had hem gehoord van de Heere God. Zij wist dat Jacob de uitverkorene was. Maar in hoofdstuk 25 lazen we zo mooi van haar toen ze merkte dat ze tweelingen in haar schoot had. Ze ging het de Heere vragen. En je denkt bij jezelf, een beetje bedroefd, Rebecca, waarom heb je dat nu niet gedaan? Jij hebt op het goede paard gewed. Jij staat aan de kant van Jacob. Of dat helemaal uit nobele motieven is, of dat jij in feite net zo goed door natuurlijke liefde wordt gedreven, net als je man. Dat is niet zo duidelijk, maar je staat in ieder geval aan de goede kant. Even los van jouw motieven. Waarom kun je het dan ook niet aan God overlaten? Waarom moet je nou net als Jacob door bedrog je de zegen eigen maken? Dit is nou een zoon die lijkt op zijn moeder. Dit is het bedrog dat we herkennen bij Rebecca en bij Laban. Die kan er ook wat van. Hij krijgt later een koekje van eigen deeg. Daar kom ik nog wel op terug. En datzelfde vind je niet bij Esau. Je kunt van Esau zeggen wat je wil, maar hij is altijd recht voor de raap. Jacob, dat is heel anders. Rebecca, die eens alles, haar hele familie, in de steek heeft gelaten om Isaaks vrouw te worden. En nu bedriegt ze deze man. Zij neemt het initiatief. Het initiatief gaat niet van Jacob uit. Jacob is eigenlijk maar een willoos werktuig. Nou ja, willoos. Maar het komt van de Rebecca vandaan. En ze bedriegt haar man op drie manieren. Het vlees van een bokje, dat dan het vlees van heerlijk wildbraad moet voorstellen. Och, is het verschil zo goed te proeven als het maar lekker klaargemaakt wordt. De bokkenvellen die ze over zijn handen heen trekt, zodat het net lijkt alsof zijn handen net zo harig zijn als die van zijn broer Esau. En ten derde de kleren van Esau, die ruiken naar het veld. Iemand die altijd binnen zit, zijn kleren ruiken anders dan die van iemand die altijd buiten is. Zo wordt zijn smaakzin bedrogen, zijn tastzin wordt bedrogen en zijn reukzin wordt bedrogen. Zijn ogen konden niet bedrogen worden, want die functioneerden niet meer. Het enige wat niet bedrogen kon worden, dat waren zijn oren. Hij zal straks de beroemde zin uitspreken, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Dat was het enige wat niet bedrogen kon worden. Alle andere, zijn ogen, in feite ze ook, want die kon hij niet gebruiken, en alle andere zintuigen worden bedrogen. Misschien is wel het meest trieste van Rebecca dat zij een vloek over zich afroept. Dit is een van de treffende voorbeelden uit de Bijbel, waar we zien wat de betekenis van een vloek kan zijn. Wie Israël vervloekt, die zij vervloekt, wordt gezegd. Dat is al het allereerste wat God zegt bij de roeping van Abraham. Wie een vloek uitspreekt over Israël, komt zelf onder de vloek. Maar wat hier gebeurt, is nog veel rechtstreekser. Zij spreekt een vloek over zichzelf uit. De vloek zal op mij zijn. Uw vloek zij op mij, mijn zoon. Luister nu naar mij en gaan ze mij halen. En die vloek is vervuld geworden. Ze heeft zich nooit gerealiseerd dat toen haar zoon wegvluchtte, zij haar zoon nooit meer zou terugzien. Zij verdwijnt in ditzelfde hoofdstuk volledig uit het verhaal. We horen niets meer over hem, of over haar. Als Jacob 20 jaar later terugkeert, ziet hij wel zijn vader. Zij wordt niet eens meer genoemd. Haar dood wordt niet beschreven. Lea's dood wordt beschreven. Rachels dood wordt beschreven. Sara's dood wordt beschreven. Niet die van Rebecca. Ze heeft iets heel, heel ergs gedaan. Ze heeft een vloek over zichzelf uitgesproken. En die vloek is in vervulling gegaan. En tenslotte Jacob. Jacob, ik heb het u eerder gezegd, waardeert de belofte van God. Hij is niet de sympathiekste van de twee, vinden velen. En ik geloof dat dat ook zo is, dat je dat wel met eens kan zijn. Als mens, puur natuurlijk gezien. Maar Jacob is toch een tzaddiek. Hij is een rare tzaddiek, een tzaddiek die zoveel ongerechtigheden doet. Het duurt zo lang voordat het eruit komt bij hem. Ik heb het straks al gezegd, pas in Egypte komt het er echt uit. Maar je ziet van het begin ervan dat hij de belofte waardeert. En we zullen in zijn verhaal ook zien, ook lang voor Egypte, straks al bij zijn vlucht, dat hij ook God gewaardeerd heeft, dat hij een relatie met God heeft gehad. Voor hem is de belofte belangrijk, omdat het Gods belofte is. Alleen, tja, zoals wij dat ook wel eens geneigd zijn te doen, hij gebruikt steeds valse middelen om die te ontvangen. Dat zit heel diep in ons. De neiging dat je toch ook je eigen verstand moet gebruiken, dat je toch ook je verantwoordelijkheid hebt, we hebben zulke mooie excuses daarvoor, om God voor de voeten te lopen en dingen af te dwingen die God beloofd heeft en die ook bij hem veilig zijn. Hij zal er heus wel voor zorgen dat dat gaat gebeuren. Maar Jacob, die God waardeert, die de belofte waardeert, gebruikt de valse middelen om de belofte af te dwingen. Ik heb u al gezegd, hij heeft een bedriegelijke natuur, net als zijn vader en zijn oom. Ook daar ligt weer een diep verband, hè? Zijn vader Isaac wordt in het donker bedrogen door zijn eigen zoon. Donker omdat hij blind is. De stem is Jacob's stem, de handen zijn Eva's, het zijn Esau's handen. En later gebeurt precies hetzelfde met Jacob. Hij wordt in het donker bedrogen. Hij denkt dat hij Rachel in de armen heeft. En het staat er zo treffend en zie, het was Lea. Het is precies hetzelfde soort bedrog. Hij krijgt, dat zei ik straks al, een koekje van eigen deeg. Bovendien, een jongen op zijn leeftijd moet zich niet meer door zijn moeder laten leiden. Het is heel mooi als jonge jongens zich door hun moeder laten leiden, maar elke jongen moet een keer het moment bereiken dat hij op zijn eigen benen staat. Ik zal u direct voorrekenen dat Jacob op dit moment 77 jaar oud is. Ik vind, dan moet je langzamerhand op eigen benen leren staan, als zoon zijn. Hij laat zich leiden door zijn moeder. Hij neemt zelf toch niet de verantwoordelijkheid zoals hij dat had moeten doen. Bovendien, die valsheid in zijn aard komt op allerlei punten tot uitdrukking. Hij protesteert in vers 11 en hij zegt, en dat is wel heel huichelachtig, zal ik niet in de ogen van mijn vader als een bedrieger schijnen? Schijt al uit met dat schijnen. Je bent gewoon een bedrieger. Maar dat is typisch voor dit kronkelige gedrag. En als hij bij Isaac aankomt met dat gebraden bokje, dan gebruikt hij de naam van de Heere zelfs ijdel. Hij zegt, uw God heeft mij voorspoedig gemaakt. Hij imiteert Esau. Esau kent niet God als mijn God. Hij kent God als de God van zijn vader Isaac, met wie hij zelf met die God geen persoonlijke relatie heeft. Maar Jacob verlaagt zich ertoe om dezelfde taal te gebruiken. Jacob dacht God een handje te helpen, maar hij heeft 20 jaar lang moeten lijden door zijn bedrog. 20 jaar lang is hij in het buitenland. Goed, daar is hij een rijk man geworden. Daar heeft hij 2 vrouwen gekregen, 2 brijvrouwen en 12 kinderen, maar niettemin. Dit was niet wat hij in zijn planning voor zich ogen had. Isaac heeft nooit het beloofde land verlaten. Abraham wel, Jacob ook. En ook hier zie je weer zo'n prachtige parallel met het verhaal van later. Als Jacob oud geworden is, moet hij ook 2 zonen zegenen. Dat zijn niet zijn eigen zonen, maar dat zijn de zonen van Jozef. Maar voor de parallel maakt dat niet uit. Daar is het eigenlijk Jozef die de fout maakt. En deze vader, dat is de enige fout die Jozef trouwens in het hele verhaal maakt. Die jongen komt er goed vanaf. Dat is de enige vergissing. Het is eigenlijk niet eens een echte zonde. Het is gewoon een menselijke vergissing dat hij zegt, je doet het verkeerd, vader. Terwijl hij toch had kunnen bedenken dat die vader die handen niet voor niks kruist. En daarmee zijn rechterhand legt op Efraïm, de jongste, en de linkerhand op Manasse, de oudste. Ook Mozes, hij moest zelf leren om later de goede persoon te zegenen. En hij brengt het er goed vanaf. En Isaac, zijn vader, faalde toen hij de goede van de twee zonen had moeten zegenen. Even een kleine praktische toepassing ertussendoor, dat mag wel, hè. Want het gevaar bestaat natuurlijk bij ons ook, dat onze stem die van Jacob is. Hè? We praten als de tzaddik, als de rechtvaardige, terwijl onze handen, onze geur, geestelijk bedoeld, die van Esau zijn. Dat is een dubbele houding. Het is een heel belangrijk zinnetje. Het is een tzaddik, maar hij is het zo diep in zijn hart. Hij laat aan de buitenkant zo weinig van merken. Hij praat als Jacob. De klank van zijn stem, maar hij gedraagt zich als Esau. Dat is een dubbelhartig persoon. In de brief van Judas wordt gesproken over iemand met twee zielen, letterlijk. En dat wordt op verschillende manieren vertaald, maar dat is hier eigenlijk ook zo. Een mens met twee zielen, dat is iemand die niet weet wat hij wil. En over geur gesproken, in 2 Korinthe 2 zie je de geestelijke betekenis van wat geur betekent. Daar is een geur van Christus, van Yeshua die aan ons kan hangen, dat is ook de geur van de wereld. De geur van het veld, zoals het hier heet, die aan ons kan hangen. Ja, ik heb u gezegd, ik zal u een klein rekensommetje voordoen. Hier komt hij dan. In Genesis 47 lezen we dat Jacob bij zijn komst naar Egypte 130 jaar was. Dat was het negende jaar. Er waren 7 jaren voorspoed geweest en daarna 2 jaar honger. Dus aan het begin van die 9 jaar was Jacob 121. Jozef was op dat moment 30 jaar. 121 min 30, dat betekent Jacob was 91 jaar bij de geboorte van Jozef. En dat was meteen na de 2 perioden van 7 jaar, dat hij eerst voor Lea en later voor Rachel heeft moeten arbeiden. En dan komen er nog 6 jaar, maar Jozef wordt na die 14 jaar geboren. Dus als je dat ervan aftrekt, 91 min 14, kom je op 77 jaar bij zijn vlucht. Je zou denken in de voorstelling van het verhaal dat hij nog een jonge man is. Maar nu snijdt u ook hoe ik aan die 43 jaar kwam, want Isaac was 60 jaar toen de jongens geboren werden. Dus toen hij zijn zonen zegende, was hij 60 plus 77 is 137 jaar. 43 erbij en dan kom je op 180. De zegen van Jacob. Jacob krijgt de zegen op een heel verkeerde manier. Maar zegen is zegen. Dat doet me weer denken aan Bileam, die we altijd een valse profeet noemen. Maar de enige profetieën die we van Bileam kennen waren goddelijke profetieën. En dat is eigenlijk ook hier zo, ook al is de motivatie van Isaac helemaal verkeerd. Dat staat er zo mooi in Hebreeën 11 vers 20. Hij zegende zijn zonen met het oog op toekomstige dingen. Dat maakt je al meteen alert om naar die zegen van Isaac te luisteren. Dit gaat niet alleen maar over land en volk, dit gaat over veel diepere dingen. Het eerste is de zegen van de oogst. Dat heeft te maken met het beloofde land. Het zou hem aan niets ontbreken als het gaat om de oogst van het land. Maar B is al veel boeiender. Heersen over de volken is een van die irritante dingen. Zelfs de kerkvaders irriteren zich aan de rabbijnen die zeggen na het Romeinse Rijk, na het Edomitische Rijk, komt er een Joodse Rijk. Ze spotten daarmee. Dat was natuurlijk echt de tijd van de vervangingstheologie. Maar de Heere God zegt via Isaac tot Jacob, jij zult eens heersen over de volk. Dat is nog nooit gebeurd. Je kunt zeggen, wat er het dichtst bij kwam was David en Salomo, toen alle volkeren ook in de omgeving aan David Salomo onderworpen waren. Dat was een voorafschaduwing van wat straks in het Messiaanse Rijk zal gebeuren. En dan staat er ook nog bij, hij zou heersen over zijn eigen broeders. Dat heeft natuurlijk verbazing gewekt, want hij heeft maar één broer. Esau. Ibn Ezra, een andere beroemde rabbijn, heeft vermoed dat hij dan toch misschien zonen bij bijvrouwen had. Maar dat kan ook gewoon betekenen dat Esau en diens hele nageslacht hier bedoeld zijn. Hier staat het, je zult heersen over je broeders. Kijk, dit is als je door de geest van God geleid wordt, al ben je nog zo'n vleeselijk mens, dat kan. Want hier zegt Isaac precies hetzelfde wat de Heere God gezegd had tegen Rebecca toen ze zwanger was van de tweelingen. De oudste zal de jongste dierbaar zijn. En dan dat heel belangrijke dat ik al van Abraham citeerde, maar dat hier bij Jacob terugkeert. Wie jou vervloekt, die is vervloekt. Wie jou zegent, die is gezegend. Met andere woorden, als je zegen wilt ontvangen, moet je bij Jacob zijn. Dat is vandaag niet anders. Jacob en Israël, dat is één en dezelfde. En dat betekent voor ons heel concreet, de enige manier om eeuwige zegen te ontvangen is via de God van Israël en de Messias van Israël. En de Bijbel is ook de Bijbel van Israël, geschreven door Joodse mannen. Toch vind ik hem wat flauw, die zegen. Als je dit nou vergelijkt met Genesis 49, de zegen van Jacob, of Deuteronomium 32, 33, de zegen van Mozes. Hij is toch niet zo sterk hier, dat merk je wel. Er zijn woorden van de geest, maar die moeten hier zich heen persen door zoveel vlees, om zo te zeggen. Het is, het blijft toch een magere zegen. Als hij later bij zinnen is en weet dat het om Jacob gaat, en hij eigenlijk diep in zijn hart spijt heeft om alles wat er gebeurd is, in hoofdstuk 28, dan zie je dat er al een veel mooiere zegen uitkomt. Ja, en dan, Jacob is nauwelijks weg of daar komt Isaac binnen. De schrik van Isaac. Op het moment dat Esau binnenkomt en hij zich realiseert dat hij zojuist Jacob heeft gezegend, is zijn reactie niet zozeer dat hij boos is op Jacob. Zijn reactie is dat hij diep zich schaamt. Hij heeft Gods weg doorkruist. En we moeten erop letten, hij had ook kunnen zeggen, ik neem die zegen terug. Er staat er met een vraagteken, je kunt het je afvragen, maar ik zou me best kunnen voorstellen dat hij de zegen, sommige uitleggers vermoeden dat ook, dat hij die zegen best ongedaan had kunnen maken, terug had kunnen trekken. Slot te rekenen, dit is geen magie. Zo is het niet. Van hij is nu eenmaal gezegend, ik kan er niks meer aan doen. Nee, hij roept de zegen niet omdat hij weet. En als hij dat niet wist, dan weet hij nu. Ik heb de goede persoon gezegend. Hij is tot inkeer gekomen. Hij erkent dat de zegen naar Gods bedoeling helemaal niet voor Esau was, maar voor Jacob. En dan staat er zo treffend, dat staat er twee keer in vers 34 en 38, dat Esau huilde. Het is een heel ingewikkeld vers, Hebreeën 12 vers 17, kijk het maar eens na, waar ook gesproken wordt over die tranen van Esau. Hoewel hij het met tranen zocht, en wat is dat het? Zoekt hij de zegen, zoekt hij berouw, wat zoekt hij? Eén ding zoekt hij niet, en dat is God. Hij is boos omdat hij de materiële zegen is misgelopen. Maar er is geen moment van echte bekering, van inkeer om terug te keren tot God. Om te belijden dat hij vals heeft opgetreden, in feite toch. Om zich de zegen toe te eigenen die niet aan hem toekwam. Het is ook niet waar wat hij zegt in vers 36. Jacob heeft zijn eerstgeboorte genomen. Geen sprake van. Hij heeft hem eerlijk, als je dat zo noemen mag, verkocht voor een bord soep. Er was niks genomen, er is niks gestolen. En dan moet u opletten, dat is de oorzaak dat al die Jacobs hier met gefrustreerde gevoelens rondlopen. Want het is Esau die zegt, nu heeft hij mij alweer bedrogen. En dat heeft aanleiding gegeven tot de gedachte dat Jacob betekent bedrieger. Maar Rashi zegt, het komt van Akaf, het komt van hiel vasthouden. Weet u dat ik straks gezegd heb, hiel vasthouden, dat kan ook betekenen opvolger. Je neemt de plaats van de vorige in. Rashi zegt, en ik denk dat hij hier helemaal gelijk heeft, deze Jacob heeft mijn plaats ingenomen. Dat is geen bedrog. Ja goed, dat is door bedrog gebeurd. Maar de kerngedachte is, hij heeft mijn plaats ingenomen. De plaats die Esau voor zichzelf had toegedacht. Zoals dat geldt voor de volkerenwereld van vandaag en de dag. En die plaats die de volkerenwereld voor zichzelf heeft toegedacht, zal straks als Yeshua komt toevallen aan Jacob, dat is Israël. Dus niet de bedrieger, maar degene die de plaats inneemt van de ander. Die aan de ander was toegedacht, maar die Jacob krijgt, omdat de Heere hem aan hem had toebedacht. Dus laat u niet door Esau wijsmaken wat uw naam betekent, gij Jacobs. Isaac legt de zegen uit aan Esau. Er is grote dingen zijn er uitgesproken in die zegen. Alles is voor Jacob. Er is niks overgebleven in feite. De Rashi en ook zijn kleinzoon Rashbam, die leggen dat zo uit. Wat van de knecht is, behoort aan de Heer toe. Hij heeft alles aan Jacob gegeven. Zelfs als hij nog iets zou geven aan Esau, dan zou Esau toch de knecht zijn en daarmee zou dat wat Esau zou bezitten toch aan Jacob toebehoren. Alles is Jacob, die zal heer zijn over al zijn broeders. Jacobs forno, die zou ook Jacob heet, die zegt dat sluit ook de zonen van Ketura en van Ismaël in. Nachmanides zegt dat sluit ook de zonen van Esau in. Al de broeders, allemaal die tot de familie behoren. Hoe dan ook, het is allemaal voor hem. En dat leidt tot dat boeiende vers 39, wat lastig te vertalen is in het Hebreeuws. Dat is een van de dingen waarvan ik wou zien of de herziende Statenvertaling dat veranderd had of niet. Want ze hebben nogal veel veranderd, dus waarom dat ook niet? Maar nee, ze houden zich aan de traditie en het boeiende is, Rashi geeft ze gelijk. Ik zal u vertellen wat er is. De ene vertaalt zo, ver van de vette streken zal uw deel zijn. Dat wil zeggen, je komt aan die vette streken niet te pas. Ver van de vette streken der aarde zal uw woonplaats zijn. En zonder dauw des hemels van boven. Het is een voor de hand liggende vertaling. De NBG is ermee begonnen en alle moderne vertalingen, het Nederlands en andere talen, die geven het nu zo weer. Ik ga u niet lastigvallen met hoe dat in het Hebreeuws staat, maar beide vertalingen zijn op zichzelf taalkundig correct. Als het zo is als het bij A staat, dan betekent dat, sorry Esau, alles is naar Jacob gegaan. Alle vette streken zijn voor Jacob en verre daar vandaan, verre van de zegen, zul jij je moeten ophouden. Maar Rashi zegt, nee, je moet vertalen, van de vette streken zullen er voor jou zijn. Alleen, zegt Rashi, dat kan natuurlijk nooit in de buurt van Jacob zijn. Want Jacob heeft alles ontvangen. Dus het moet wel, in dat opzicht is het wel ver van, het moet wel ver van Jacob zijn. Maar dat betekent, er zijn ook vette streken die voor Esau bestemd zijn. Zolang hij maar niet in de buurt van Jacob komt. En Rashi zegt, dat is de Romeinse wereld. Want Rashi weet, zoals wij het nu ook weten, ja, Esau, dat is Edom, dat is het Romeinse Rijk. Dat is in feite de hele westerse wereld. Nou, als je vergelijkt wat Israël ontvangen heeft, een klein lapje grond aan de Middellandse Zee, en wat alleen al de Arabische wereld ontvangen heeft, een veelvoud daarvan. En ik zeg nu Arabische wereld, maar zo gold het ook voor de Romeinse wereld, helemaal rondom het Romeins, om de Middellandse Zee. Esau heeft niks te klagen. Ook zij hebben hun portie ontvangen van de vette streken der aarde. Als het maar uit de buurt van Israël is. Want dat land behoort toe. Niet aan Allah. Dat is de bitterheid van de moslims. 1300 jaar lang is Palestina bezit van Allah geweest. En het is ondenkbaar dat dat weer van Allah zou worden weggenomen. Het is toch gebeurd. En als ze geluisterd hadden naar de profetie die Isaac uitspreekt over Esau, hadden ze het begrepen. De vette streken van dat deel van de wereld zijn voor Jacob. Dus als je nou kiest tussen A en B, dat is misschien al helemaal niet zo moeilijk, want uiteindelijk komt het toch op hetzelfde neer. De vette streken zijn voor Jacob. Maar daarbuiten is er nog plek zat voor Esau. Ik zou bijna zeggen, de hele rest van de wereld is voor Esau. Maar dit stukje land, daar moeten ze vanaf blijven. En dat geldt nog steeds. Wat voor opties heeft Esau, oftewel Edom, oftewel Rome, oftewel de westerse wereld, oftewel de hele rest van de wereld? En dat is een vraag, lieve mensen, die geldt voor de hele geschiedenis van de mensheid. Dit is de heilsgeschiedenis in een notendop. En ik wil u pas vast vertellen dat dat ook van groot betekenis is voor wat we later krijgen in de volgende hoofdstuk. Vooral als het gaat om de ontmoeting van Jacob met de engel bij de beek Jabok. En de ontmoeting tussen Jacob en Esau in het volgende hoofdstuk, dat is Genesis 32 en 33. Twee keer na deze, dan hopen we daarover na te denken. En hier ligt een heel diep geheim van de hele wereldgeschiedenis. Want Esau, Edom, dat zijn wij ook. Wij zijn ook Edomieten. Afgezien van, misschien als hier een Joods iemand is, dan geldt het niet voor hem of haar, maar wij zijn voor de rest Edomieten. Isaac zegt in de zegen, het is mogelijk om je los te rukken van Jacob. Dat is een hele eigenaardige profetie. Er is een mogelijkheid om je aan Jacob te onttrekken en zelfs over hem te zegenvieren. Rashi zegt daarvan, dat kan alleen maar als Israël zelf ontrouw is aan de Torah. Zolang Israël dicht bij de Heere God blijft, zijn ze onaantastbaar. Maar Isaac geeft hier aan, luister Esau, er is maar één mogelijkheid om te zegevieren over je broeder. Als die broeder ontrouw is, kun jij erin springen. En elke keer als Israël ontrouw is, kijk maar naar het boek Richteren. Of boek Rechters, zoals het nu heet. Elke keer als ze ontrouw zijn, dan stuurt de Heere God de Edomieten. Ja, niet altijd letterlijk de Edomieten, maar de heidenen op ze af. En zo gebeurt dat steeds weer. De Babylonische ballingschap en later de grote ballingschap. Het heeft altijd te maken met het Torah ontrouw van Israël. Elke keer weet Esau zich los te rukken. En op die manier toch voor een tijd, niet voor altijd, voor een tijd te zegevieren over Israël. Alle vier wereldrijken zijn in dat opzicht ten diepste Edomitische rijken. De Babyloniërs, de Mede-Persen, de Grieken, Macedoniërs en de Romeinen, ze hebben allemaal over Israël gezegevierd. Ze hebben allemaal dit element van de zegen van Isaac opgevolgd. Het is mogelijk je aan je broeder te onttrekken. Maar, zegt Rashi, en hij volkomen gelijk, dat kan alleen maar als Israël zelf dat toestaat, door zijn ontrouw. Daar ligt de opening om over Israël te zegenvieren. De volkeren kunnen alleen zegenvieren over Israël als Israël zelf de Heere verlaat. En ik noem het voorbeeld van 2 Kronieken 25. Er zijn van die passages in de geschiedenis waar inderdaad Israël onder de voet gelopen is door de Edomieten. Waar de Edomieten over dat land geregeerd hebben. Maar we wijzen er ook op dat uiteindelijk de profetieën vol zijn van voorzeggingen in Obadja, in Malachi, in Jesaja 34 en 63. Vol van aankondigingen van het oordeel over Edom. En u moet vandaag aan de dag dus ook niet zozeer vragen, ja, waar zijn die Edomieten dan? Welk land komt daarmee overeen? Jordanië niet, dat is Moab en Ammon. Saudi-Arabië, dat is ook moeilijk te zeggen. Maar dat zit veel dieper dan dat. Ik denk dat de Romeinen het goed hebben aangevoeld. Edom, dat is die hele Romeinse wereld. Dat betekent vandaag die hele westerse wereld. Jacob, oftewel Israël, zal heersen over Esau. Dat is Edom. Dat is de volkerenwereld. Dat is Rome. Uiteindelijk gaat dat pas in vervulling tijdens het Messiaanse Rijk. Gods molens malen langzaam. Hier worden dingen uitgesproken door Isaac die nog steeds niet ten volle verwerkelijkt zijn. Uiteindelijk worden alle profetieën en alle beloften van God in hun volle omgang pas verwerkelijkt in het Messiaanse Rijk. Er is in principe geen enkele profetie die nu al volledig vervuld is, behalve die dan trekking hebben op het leven, het lijden en sterven van Yeshua. Maar zelfs die profetieën worden altijd verbonden met het Messiaanse Rijk. En in de tussentijd, zolang het Messiaanse Rijk niet is aangebroken, heeft Esau, oftewel Edom, twee opties. Alle eeuwen door staan die twee opties altijd voor ze open. Je kunt vers 40, daar kun je aan vastklampen. En Jacob altijd blijven bestrijden. Altijd proberen Jacob eronder te krijgen. Dit is een van die passages in de schrift, niet pas in Egypte, de moord op de jongetjes van Egypte, van Israël, in de Nijl. Nee, hier ligt al de kiem van het antisemitisme. Het is de voortdurende drang in de Edomitische volkeren om over Jacob te zegevieren. Jacob eronder te krijgen. En nogmaals, dat kan alleen maar als de Heere God dat toestaat. En dat is in feite als Jacob zelf ontrouw is. Dat is de ene weg. Dat is Jacob bestrijden, waarbij je uiteindelijk, dat maken die profetieën duidelijk, uiteindelijk zelf het onderspit delft. Want je kunt Jacob nooit tot een eeuwigheid bestrijden. Op een gegeven ogenblik verlies je het. De tweede weg die voor Esau openstaat, dat is Jacob zegenen. En dat is heel bijzonder, dat Isaac dat zo zegt tegen zijn zoon. Wie u vervloekt, zij vervloekt. Wie u zegent, die zij gezegend. Dat wordt gezegd tot Jacob. En dat is de weg voor Esau. Als je niet Jacob bestrijdt, maar Jacob zegent, is dat, en dat zullen we later duidelijker zien, ik geef het nu alleen nog maar in principe aan, is dat de weg waarop Esau deel kan krijgen aan de zegen van Jacob. Wie Jacob zegent, wordt namelijk zelf gezegend. Dus nog weer anders gezegd. Jacob, God zegt tegen, via Isaac, God zegt tegen Esau, luister. Er zijn twee manieren om zegen te krijgen. De eerste is valse zegen, een schijnzegen. Dat is Israël onder de voeten lopen. En te zegen vieren. En te triomferen over Israël. Dat leg je altijd het loodje. Dat ga je altijd verliezen. Alle volkeren die dat altijd geprobeerd hebben, tot het nationaal socialisme en ook uiteindelijk de moslimvolkeren van vandaag, zullen altijd dat verliezen, die strijd. Het is een heilloze weg. Het is een weg die voldoening geeft voor het vlees, maar het is een weg die uiteindelijk tot je ondergang leidt. De tweede is Jacob zegenen en daardoor de zegen ontvangen. Wie Israël zegent, ontvangt zelf de zegen. Wie gelooft in de God van Israël, wie gelooft in de Messias van Israël en wie gelooft in de Bijbel van Israël, zegent daarmee ook Israël en krijgt deel aan de zegen. Heeft weer te maken met wat we vonden in Genesis 9. Sem die woont in, pardon, Jafet die woont in de tenten van Sem. Nou, dit belangrijke principe, ongelooflijk belangrijk, zal in volgende hoofdstukken nader aan de orde komen. Ten slotte, hoofdstuk 28. Het is nog het laatste stukje van 27. Hij zal weg moeten. Esau haat hem. Hoe vaak heeft Jacob niet moeten vluchten voor Esau door de hele geschiedenis heen. En dat is hier ook zo. Maar Rebekka zegt tegen hem, er is ook een goede positieve reden waarom je naar Paddan Aram moet. Je moet niet zomaar wegvluchten. Ga naar het land waar ik zelf vandaan kom. Zoals Isaac in Genesis 24 zich een bruid verworven heeft, alleen Isaac heeft daarvoor nooit het beloofde land verlaten. Hij stuurt de knecht, of zijn vader stuurt de knecht, Eliezer. Maar Jacob moet het zelf doen. God maakt gebruik van deze vlucht. Zoals de domme dingen die wij doen, door God toch in dienst genomen kunnen worden om zijn doel te bereiken. God gebruikt deze vlucht opdat Jacob een vrouw zal vinden uit de familie. Niet een heidense vrouw zoals Esau dat gedaan had, maar een vrouw uit de familie. Het is wel wrang dat Rebekka hier zegt dat hij enige dagen zal moeten wegblijven. Zo staat het er letterlijk. Enige dagen. Uiteindelijk bleef hij 20 jaar weg. 2 x 7 jaar heeft hij gearbeid voor zijn 2 vrouwen. En dan nog 6 jaar voor zijn eigen bezit. En zegt zijn moeder in vers 45, dan zal ik je laten terughalen. Dat is diep triest, ik heb u al gezegd. Rebekka, daar horen we helemaal nooit meer iets over. Ze heeft hem helemaal niet teruggehaald. Ze was blijkbaar al lang overleden toen hij terugkwam. Ze is voortijdig gestorven. Ze heeft een vloek over zichzelf uitgesproken. In vers 46 spreekt ze met Isaac over de reis die Jacob gaat ondernemen. Je kunt zien wat voor scheve verhoudingen er in dat gezin waren. Er is geen moment van eerlijkheid, waar dan ook. De enige eerlijkheid die zullen we direct zien bij Isaac als hij ook Jacob zegent en wegstuurt. Wat is dat voor een verhouding tussen man en vrouw? In vers 46 zegt ze, het is misschien wel goed als Jacob vertrekt, want hij moet een vrouw gaan halen uit onze familie. Is dat de reden waarom Jacob gaat vertrekken? Dat is niet recht door zee, maar dat hoort bij deze familie. Een van de vervelendste dingen van je kinderen is dat je je eigen slechte eigenschappen daaraan terugvindt. Niemand die dat herkent blijkbaar. Maar zo is dat hier ook. Rebekka heeft een koekje van eigen deeg gebaard. Oh, dat is wel een rare woordspeling, geloof ik, hè? De vlucht is heel beschamend voor Jacob. Jacob wordt een zwerver. Door zijn eigen bedrog is de zegen vertraagd. En natuurlijk denken de rabbijnen dan aan de zwerftochten van Israël. Maar dat heeft te maken met de ballingschap. En vooral bij de tweede ballingschap is Israël een zwerver geworden over de hele aarde. Jacobs zwerftochten wijzen vooruit, zeggen de rabbijnen, naar Israëls zwerftochten. En waarom heeft Israël moeten zwerven in Babel en later zelfs over de hele wereld? Niet alleen maar omdat ze martelaar waren, slachtoffer, maar zeggen de rabbijnen door hun eigen ontrouw aan de Torah. Jacob wordt een zwerver, maar de Heere God weet daar iets goeds van te maken. En zo is het ook met Israël geweest. Israël heeft ook zegen daaraan overgehouden. God weet met al die kromme stokken van Israël toch ook weer rechte slagen te slaan. In hoofdstuk 28, het begint merkwaardig met het feit dat Jacob bij zijn vader komt. Hij zal wel in de zenuwen gezeten hebben, hoe zal mijn vader reageren? Maar de vader zegt niets. Wat zou dat dan mooi geweest zijn als die vader gezegd had, zoon, wil je me vergeven? Want ik wou jouw broer zegenen en dat had helemaal niet gemoeten. Dat was helemaal niet Gods plan. Maar de vader zegt niks. De zoon zegt, vader, sorry, de zegen was voor mij, maar ik had dat niet op die manier moeten doen. Wordt niet uitgesproken. Er zijn zoveel dingen in zoveel gezinnen die nooit uitgesproken worden. En die blijven onder de oppervlakte doorwroeten. Maar het feit dat Isaac nu weet, dit is Jacob, en hij zegent hem, zonder dat hij hem verwijten maakt, zou erop kunnen wijzen dat Isaac schuldbewust is. In ieder geval over wat er allemaal gebeurd is, wordt met geen woord gerept. Hij zegent Jacob en hij stuurt hem er ook op uit. Ga naar Paddan Aram en neem een dochter van Laban. Bij Eliezer was het tenminste nog een ruime keuzemogelijkheid, zou je denken. Maar hier wordt hem heel precies aangegeven waar hij zijn vrouw moet zoeken. Het moet een dochter van Laban zijn, dus het is zijn eigen nicht. Lea en Rachel zijn de kinderen van zijn oom. Mooi is dat ook dat Isaac hier voor de tweede keer die naam gebruikt, God de Almachtige. In 17 vers 1 had God die naam gebruikt tegenover Abraham. Ik ben God de Almachtige. Er zijn vele speculaties over wat die naam nou betekent. El Shaddai. El Shaddai. Maar ik hou het maar bij de manier waarop de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament die door Joden gemaakt is, het woord hebben weergegeven. En die hebben het vertaald met Almachtige. En zo is dat ook in de traditie terechtgekomen, hoewel allerlei rabbijnen andere voorstellen hebben gedaan. Maar het is een heel specifieke naam van God. En misschien heeft het wel echt met zijn almacht te maken. Ik hou het daar maar even op. En dan is de naam die God draagt om duidelijk te maken dat hij altijd boven de omstandigheden verheven is. Deze vier mensen hebben er alle vier een knoeiboel van gemaakt. Ze hebben het alle vier fout gedaan. Er is een puinhoop ontstaan. Een broer die zijn andere broer wil vermoorden. En die broer moet vluchten. Tussen Isaac en Rebekka zit het niet lekker. Rebekka zal haar lievelingszoon moeten afstaan. Het is één grote knoeiboel. En dan komt Isaac met deze naam, God de Almachtige. En dat vind ik eigenlijk zo vertroostend. In Genesis 17 is dat ook zo. Dan komt God met die belofte dat het nu echt gaat gebeuren. Hij krijgt een zoon. En dan zegt hij ook, ik ben God de Almachtige. God de Almachtige, dat is ook wel eens een naam die negatief gebruikt kan worden. Als Naomi terugkomt uit Moab, dan zegt ze ook, de Almachtige heeft mij dat allemaal aangedaan. Zo'n gevoel hebben de mensen wel eens. God is almachtig en dat betekent dan ook wel eens, hij doet maar. Kijk nou toch eens wat er van mij is terechtgekomen. Ik ben mijn man kwijt, zegt Naomi, en mijn twee zonen. God de almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Noem mij maar Mara. Zonder te beseffen dat als ze in het beloofde land was gebleven, al die narigheid niet was gebeurd. Mensen geven God makkelijk de schuld van iets. Met alle discussie nu weer over Japan is dat de vraag die steeds weer opkomt. Wat heeft God hier nou mee te maken? Heeft God dat gedaan? Nou, daar ga ik nou niet op in. Maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat God die Almachtige maar doet wat hij wil. Maar de keer dat het in Genesis voorkomt is het juist als troost bedoeld. Als wij er een puinhoop van maken is God de Almachtige die ver boven al die puinhopen staat en die toch tot zijn doel komt. Want Jacob zal gezegend zijn. En Jacob moet naar Paddan Aram. Want hij zal daar zijn twee nichten moeten trouwen. Het is allemaal voorbeschikt. Wat de mens ervan verprutst, weet God toch ten goede te doen keren. En nu is de zegen eigenlijk dieper dan wat hij in hoofdstuk 27 uitsprak. Want nu vinden we in de kern van deze aartsvaderlijke zegen die twee dingen. Uw nageslacht met u. Daar gaat het echt over Jacobs nageslacht, over Israël. En het gaat nog veel nadrukkelijker over het land dat God aan Abraham gegeven had. Een heel bijzondere uitdrukking. Dat land was aan Abraham niet alleen maar beloofd, het was aan hem gegeven. In geestelijk opzicht had hij zich dat land al toegeëigend terwijl hij heel goed wist dat het niet van hem was. Dit land is van ons, ook al kunnen we het niet daadwerkelijk in bezit nemen. Ah, dit is Isaac zoals we hem graag willen zien. Hier kan de Heilige Geest, lijkt het mij, vrijer gebruik van hem maken dan in dat vorige hoofdstuk. Toen brak de geest er ook doorheen, want die zegen moest wel uitgesproken worden. Maar het is alsof, als ik het zo zeggen mag, alsof het de geest moeite kost om door die man heen te breken. Hier is het royaler. Dit is zoals we het ons voorstellen. En Esau, is Esau ook schuldbewust? We hebben hem heel hard horen huilen, dat is waar, ja. Maar dat zegt niet altijd dat een mens schuldbewust is. In het Nieuwe Testament lezen we dat geweldige contrast tussen Judas en Petrus. Die allebei berouw hadden. In de theologie hebben we daar twee verschillende woorden voor, de attritio en de contritio. We hebben voor alles een woord in de theologie. En altijd Latijn natuurlijk. Dat is de Edomitische taal, dat weet u nou, hè? Dat is de taal van de Edomieten. En daar bedoelen we mee, de ene berouw, dat is het berouw als van Judas. Dat is een berouw dat tot vernietiging leidt. Bij Esau zien we ook dat soort berouw. Het is niet een berouw dat hem uitdrijft naar God toe. Het is een berouw waardoor hij uiteindelijk aan de zegen niet toekomt. Je ziet ook dat Esau, ja, hij is ook weer aan het imiteren. Toen hij 40 jaar oud was, nam hij zich twee vrouwen, want hij dacht, dat heeft mijn vader ook gedaan, dat vinden ze misschien wel mooi. Als ik met mijn 40ste ook trouw, ja, alleen hij trouwde met de verkeerde vrouwen. En nu denkt hij, ach, Jacob gaat een vrouw halen in Paddan Aram, laat ik dan ook een vrouw van de familie nemen. En hij gaat naar Ismaël. Ismaël is eigenlijk net zo'n figuur als Esau, weet u dat? Ook zo iemand die het maar moest verwerken dat hij, hoewel hij de oudste was, op het tweede plan kwam. In het boek Genesis komen heel wat van dat soort gefrustreerde mensen tegen. Mensen, dat is momenteel in de psychologie een belangrijk begrip. Mensen die niet zich gewaardeerd voelen, die zich niet geaccepteerd voelen. Ismaël valt buiten de zegen. Esau valt buiten de zegen. In beide gevallen heeft een jongere broertje de zegen afgepikt. Zo ervaren ze dat. En hij gaat naar Ismaël toe om daar een vrouw te zoeken. Wat raar is dat. Wat een gebrek aan geestelijk inzicht. Wat er is een enorm verschil tussen Hagars familie, de slavin, en Rebecca's familie. Rebecca is een van de aartsmoeders. Voor ons is dat zo simpel. We hadden het Esau kunnen zeggen. Als je het dan doet, ga dan ook naar Paddan Aram. Laban heeft twee dochters. Wij hadden het allemaal toch mooi kunnen vertellen aan hem. Hij probeert te imiteren. Hij denkt, laat ik mijn vader nou eens en mijn moeder een plezier doen. Ik heb nou twee heidense vrouwen genomen. Ik neem er nu eentje uit de familie. En dan gaat hij naar Ismaël, ook al zo'n gefrustreerde man, die te weinig bevestiging in zijn jeugd heeft gekregen. Het is bovendien nog ingewikkeld. Het lijkt er wel haast of de Heilige Geest ervan in de war raakt. Want hoe heet die vrouw nou eigenlijk? Heet ze nou Magalat? Of heet ze nou Basmat? Als u die twee andere teksten, maar dat moet u thuis maar eens doen, als u die twee andere teksten erbij neemt, dan raak je nog in de war ook hoe die vrouwen van Esau nou eigenlijk horen. Het is net alsof de Heilige Geest er niet veel belangstelling voor heeft. Die vrouwen van Esau. Ah, zo mag ik dat natuurlijk helemaal niet uitleggen. Maar het is ingewikkeld met die twee vrouwen van hem. En er is ook een rabbijn die vermoedt dat dit alleen maar een truc is van Esau om weer in de gunst van zijn vader terug te komen. Hij kent de zwakheid van zijn vader. Zijn vader heeft nu wel de zegen gegeven aan de juiste zoon, maar daarmee is die zwakheid die Isaac heeft voor zijn oudste zoon niet zomaar verdwenen. Als ik bij mijn vader in de gunst kan komen, zou het dan denkbaar zijn dat mijn vader alsnog zich bedenkt en de zegen gaat geven aan mij, zijn oudste zoon. En met dat vraagteken eindigen wij onze overdenking van vanavond. De volgende keer worden er een heleboel kindertjes geboren. Er worden twee huwelijken gesloten en er worden 12 zonen geboren en ook nog een dochter. Er gebeurt heel wat. En eigenlijk kun je zeggen, Israël wordt daarmee gevormd. Want Israël, dat is 12 zonen. Zullen we samen deze avond besluiten met gebed? Heere God, wij danken u voor uw woord dat altijd weer zo rijk en zo diep is. Als we maar werkelijk ons best doen om door te stoten naar die diepere lagen en die diepere verbanden. En we gaan ontdekken hoe u in zo'n verhaal al lijnen trekt in een verre, verre geschiedenis. Een geschiedenis die zelfs vandaag nog niet voltooid is. Want nog steeds is Edom bezig om te proberen het juk van Jacob af te schudden. Nog steeds is het einddoel niet bereikt. Maar wij danken u dat u de God van Israël bent, maar dat u ook onze God bent geworden. Ook al zijn wij maar Edomieten. Wij danken u dat u uw zoon hebt gegeven, de Messias van Israël, die ook onze gezalfde is geworden, ook al zijn we maar Edomieten. Wij danken u dat de Bijbel van Israël onze Bijbel is geworden. En dat we die diepe les hebben mogen leren. Wie Israël zegent, wie de God van Israël zegent, wie de Messias van Israël zegent, zal zelf gezegend zijn. Wij bidden u, Heere God, dat uw woord nog rijkelijk mag uitgaan in deze wereld. Opdat nog vele Edomieten dat woord horen. We bidden u dat alle woelingen die nu gaande zijn in de islamitische wereld ertoe mogen leiden dat daar vrijheid komt. Vooral ook vrijheid van religie. Opdat vele moslims in vrijheid mogen besluiten om de God van Israël te gaan dienen. Er zijn er die het verwachten en we hopen en bidden dat ze gelijk zullen krijgen. En dat daar een opwekking zal plaatsvinden, zo geweldig. Edomieten die Jacob gaan zegenen en zo deel krijgen aan het wonderbare werk van Yeshua, uw zoon. Dank u dat we er iets van mochten zien vanavond. Dank u dat u de Almachtige bent. Ook al begrijpen we niet wat er allemaal gebeurt in deze wereld. We begrijpen niet wat er in Libië gebeurt en we begrijpen niet wat er in Japan gebeurt. En soms begrijpen we ook niet wat er in ons eigen leven gebeurt. Maar u bent El Shaddai. U bent de God die alle draden van deze wereldgeschiedenis en van ons eigen leven ook in uw hand houdt. En u komt tot uw doel, onherroepelijk. Geen macht kan u tegenhouden, want u bent God de Almachtige. Dank u wel daarvoor. Heer, laat het ons tot zegen mogen zijn als we verder over deze dingen doordenken en erover doorstuderen en ons bezinnen. Heer, wees met ons. Zegen en bewaar en leid ons in alle dingen. Zegen uw volk Israël. Als het zondag Purim viert, het vrolijkste feest van het Israëlitische jaar. Heer, laten ze dan even al hun sores mogen vergeten. En laten zij het verhaal van Esther mogen leren dat zelfs in de donkerste tijden van uw volk, wanneer u helemaal op de achtergrond lijkt te verdwijnen en uw naam niet eens meer genoemd wordt, dat u het toch altijd bent. En dat u dat volk uitredt uit alle noden en tot uw doel komt. We danken u voor de ware Mordechai, die eens onder uw supervisie, Heere God, zal regeren over deze wereld, zoals Mordechai dat deed. We danken u dat alles in uw handen ligt en we leggen ook onszelf in uw handen. Wees met ons, wil ons ook een volgende keer in gezondheid hier weer bij elkaar brengen. Geprezen is uw wonderbare naam, in Yeshua HaMashiach. Amen.